gemeente namens uw kerkraad zijn er voor u vooraf de volgende afkondigingen. Wat betreft de collectes, er zijn vandaag 3 collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en heeft als nadere bestemming het zendingswerk. De tweede collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat en de derde is voor de kerkvoogdij. De collecten worden van harte in uw weldadigheid aanbevolen. Morgenochtend, tweede Pinksterdag, begint de dienst op verzoek van de CGK een kwartier later. Dus om 11:45. U wordt gevraagd om niet eerder dan 11:30 hier bij de kerk aanwezig te zijn. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook vanmiddag in de naam van de Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 45 en daarvan het eerste als ook het tweede vers, Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met helbe spiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het tweede, gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 45.
Thank you.
gehoorzaamheid aan de schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij van Psalm 48 en daarvan het zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Wat er verder volgt in de woorden van het zesde vers van Psalm 48 in aansluiting op onze belijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van den doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, bidden wij aan de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Want deze God is onze God. De woorden die wij zo even met elkaar hebben gezongen, waren de woorden die ook de jongens en meisjes vanmiddag in de kerk op school wel hebben geleerd. Want deze God is onze God, hij is ons deel. Het zijn woorden die klonken nadat wij beleden wie u bent. En al die artikelen samen laten zien dat het waar is wat uw woord zegt. U bent de gans andere. U bent van een andere orde dan wij. U bent de eeuwige God en Vader, schepper en onderhouder van deze aarde, en wij op een zomerdag als vandaag mogen genieten van de schepping van u. Wij zien de bewijzen om ons heen. De bloemen, ze bloeien. De struiken, ze lopen uit. De bomen, ze tonen ons het prachtige groen. U, Vader, bent schepper en onderhouder. Die 12 artikelen spraken over u, o Heer Jezus. Uw gang om de hemel te verlaten. Mens te worden. Te lijden en te sterven tot in de dood. Wat meer is, daaruit op te staan en op dit moment hebt u plaatsgenomen aan de rechterhand van uw Vader. En u had het uw discipelen beloofd, ik zal u geen wezen laten. En ook daarin hebt u getoond dat u die God bent die woord houdt. U zond uw geest. En vanmiddag mogen wij op deze eerste Pinksterdag opnieuw als gemeente samenkomen rondom uw woord. De woorden die vanmorgen onze aandacht vroegen, krijgen het vanmiddag opnieuw. De profeet Joël had het vele eeuwen geleden geprofeteerd. En Petrus mocht de woorden citeren om duiding te geven wat er gebeurde. U hield woord. En dat stempelt ook vanmiddag ons samen zijn. Want als u die God bent, die woord houdt, dan mogen wij ook deze middag verwachting hebben van uzelf. U hebt het gezegd in uw woord, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En wij zijn samengekomen met meer dan twee en drie. Wij mogen horen van de woorden gesproken op het Pinksterfeest. En die 3000 die u ergreep in het hart, dat deed u op het feest van de eerstelingen. Daarmee laat u zien, wij mogen verwachting hebben van u. Als 3000 slechts uw begin was, dan mogen wij deze middag tot u komen in het gebed en het u voorhouden, Heere, wij zijn met minder. Maar uw arm is niet verkort. En wij stemmen het toe. Daar waar u inhoudt, wordt u er niet rijker van. Daar waar u uitdeelt, wordt u er niet armer van. Zie dan zo in genade op ons neer. Want u weet ook hoe wij vanmiddag naar de kerk zijn gekomen. Al zijn we tot op zekere hoogte vreemd voor elkaar. En kennen we elkaars noden niet of slechts zeer beperkt. U weet alle dingen. U weet wat onze gedachten vervult. U weet wat ons leven stempelt. De zorgen die er zijn kunnen, die ook vanmiddag de loop van uw woord kunnen belemmeren. Wij bidden, o Heilige Geest, wilt u zelf vanmiddag op de wijze zoals u alleen dat kunt ons onderwijs geven? Wilt u vanmiddag met uw noordenwind ons hart doorwaaien? Dat we zouden zien wie wij zijn in onszelf. Doorwaai ons hart evenzeer met die zuidenwind, waarin u zo troostrijk heen wijst naar het heil wat er in u, o Heer Jezus, te vinden is. Zo dragen wij elkaar vanmiddag aan u op. En bidden wij, Heilige Geest, woon in ieders hart. Voor het eerst of opnieuw. Want ook in het leven met u hebben wij veel te belijden. Moeten wij belijden dat wij zo vaak gevuld zijn met de dingen van deze wereld? In plaats van met u, o Heilige Geest, moeten wij belijden dat ons hart zo gemakkelijk afdwaalt. En wij zo gemakkelijk kiezen wat wij denken dat goed voor ons is. Onderwijs ons, o Heilige Geest, steeds weer opnieuw. Pinksteren is ook dat helsfeit waarbij wij gedenken dat uw woord de wereld overgaat. En ook vandaag mogen wij daar onze gaven voor geven. En Heer, dan mogen wij u bidden, wees met hen die uw woord brengen op plaatsen waar het nooit eerder geweest is. Als daar de zendingsvelden zijn en mensen uitgaan. Het zij naar vergelegen landen, het zij naar meer gesloten landen, zoals wij dat noemen. Als daar ervaren kan worden dat uw tegenstander, de duivel, op krachtige wijze rondgaat, bemoedig hen en vervul hen met uw geest. En geef dat zij, het zij in de vrijmoedigheid als de situatie dat toelaat, het zij meer in het verborgen, mogen getuigen van wie u bent. opdat uw woord de wereld overgaat. Wij bidden u voor al die plaatsen in ons land waar uw woord open gaat. Wees ook daar met uw geest. Joël profeteerde van de oordelen die over de wereld gingen. En een van uw knechten schreef, de oordelen zij beginnen bij het huis van God. Wees met hen die zich voorbereiden. De weg naar het ambt. Sterk en zegen hun arbeid aan de universiteit. Maak hen vol met uw geest. Dat zij te midden van al de studie die zij doen mogen, uw stem voor ogen mogen houden. En het doel waartoe u hen geroepen hebt. Heere, wees zo deze middag met ons. Het is warm. U weet het. En u weet dat het ons ook kan hinderen. Bewaar ons daarvoor. En schenk ons ook deze middag uw zegen. Een zegen waarvan wij in alle eerlijkheid belijden moeten, verdiend is het niet. Integendeel. Pinksteren was het feest van de eerstelingen, maar Joël sprak tot een volk wat zich gedroeg als heidenen. Het laat zien wie wij zijn. Wij verdienen uw zegen niet. Ons rest niets anders dan een beroep te doen op wie u bent. Hoor en verhoor ons. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Oude Testament, in de profetie van de profeet Joël. We lezen dan van het tweede hoofdstuk, de versen 12 tot en met het einde. De schriftlezing voor vanmiddag, Joël 2, vanaf vers 12 tot en met het einde.
Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot een Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten, tot spijsoffer en drankoffer voor een Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heilig ten vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, des heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o heren. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liederen God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend jullie het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien voor het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hen wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee en zijn stank zal opgaan en zijn veiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug en zij blijde. Want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar der gerechtigheid, en hij zal u den regen doen nederdalen, een vroege regen en een spaadregen in de eerste maand. En de dorsloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik ulieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidborm, En de rups heeft afgegeten, mijn groot heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn God zal niet en mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Wat op den berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen.
Gemeente, ter inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen van Psalm 85. En dan van het eerste als ook het vierde vers. Psalm 85 vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet, dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 85. kerkgemeente. Jong en oud, zojuist hebben we met elkaar een gedeelte gelezen uit de profeet Joël. Een profeet die wij eigenlijk alleen maar kennen vanwege het slot van hoofdstuk 2. En in de context, zoals u dat vanmorgen hebt gehoord, Petrus die op de Pinksterdag citeert juist dat slot van dat tweede hoofdstuk. Een profeet waarvan we verder zouden moeten zeggen, onbekend maakt onbemind. En misschien, jongelui, het zal me niet verbazen, heb je voor de dienst even voor in je psalmboek gekeken. Joël, dat is een van die kleine profeten, maar hoe zat het ook alweer? Wie kwam ervoor en welk paginanummer hoort erbij? 3 hoofdstukjes maar. En dat te midden van die aaneenschakeling van wat wij de kleine profeten noemen, dat die gedeelten in de schrift die wij sowieso best toch al wel lastig vinden. Joël, wie was Joël? Nou ja, dat weten we eigenlijk niet. Want de profeet Joël was in de naam Joël was in zijn tijd net zo gangbaar als bij ons de naam Jan. Je zegt over Jan, ja, wie bedoel je? Joël, zo heten er zoveel. En zelfs als het gaat om de datering, wanneer moet je de profeet dateren, wanneer heeft hij geleefd, ook dat weten we niet. Er zijn verklaarders, en dat ligt het meest voor de hand, die hem dateren rondom de ballingschap. Maar andere plaatsen en op andere momenten in de geschiedenis, het zou goed kunnen. Daar waar je bij een profeet als Hosea de context nodig hebt om zijn boodschap te begrijpen, is dat bij de profeet Joël heel anders. Hij geeft onderwijs wat generatie op generatie meegaat. Onderwijs over het werk van de Heilige Geest. Zoals de profeten hadden geprofeteerd over de komst van de Heer Jezus. Over zijn gang over de aarde. Zijn lijden en zijn sterven. En zijn opstanding. Zoals de psalmisten hadden geprofeteerd over zijn hemelvaart. Zo spreekt het Oude Testament ook voluit over het werk van de Geest. Pinksteren, jongelui, was geen onverwachte gebeurtenis. Maar voluit naar de Schrift. Joël profeteerde. Petrus citeerde. En vanmiddag komt het onderwijs uit het Oude Testament tot ons. Als het gaat over het werk van de Heilige Geest. De tekst waar we met de hulp van de Heer bij stilstaan vindt u in het 28e vers van het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Joël 2 vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Als thema schrijven wij onder deze woorden Oud-testamentisch onderwijs over de geest. Oud-testamentisch onderwijs over de geest. 2 gedachten. In de eerste plaats letten we op de aanleiding hiervoor. En in de tweede plaats op de inhoud hiervan. Oud-testamentisch onderwijs over de geest, de aanleiding ervoor en de inhoud ervan. En daarna zal het geschieden. Jongens en meisjes, jullie begrijpen ook wel, als je het woordje daarna hoort, dan zijn er dus dingen aan vooraf gegaan. En om de woorden van de profeet Joël te begrijpen, zullen we daarom ook iets moeten weten over wat Joël gezegd heeft en over de context waarin hij ze gesproken heeft. Joël, een profeet, naar alle waarschijnlijkheid profeterend rondom de ballingschap. En zijn voortdurende verwijzingen naar de tempeldienst laten zien, hij heeft waarschijnlijk ergens in de buurt van of in Jeruzalem zelf geleefd. Joël, wat betekent? De Heere is God. En eigenlijk zit in die ene naam Joël de inhoud van die hele profetie opgesloten. De Heere is God. De boodschap van Joël lijkt op de boodschap van die andere profeten. Heel eerlijk had Joël het voor, volk van Israël, twee stammenrijk, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Daar zit het eerste hoofdstuk al mee in. Joël gaat profeteren over een sprinkhaan, een plaag van ongekende omvang. En jongens en meisjes, als je thuis bent in de geschiedenissen van het Oude Testament, dan weet je, sprinkhanenplagen gebeurden vaker. Een van de straffen van de Heere aan de farao was immers sprinkhanen. Maar als Joël hier gaat spreken over een sprinkhanenplaag, was dat niet een sprinkhanenplaag zoals ze er wel vaker waren. Nee, een van buitengewone omvang. Iemand schrijft: als je zo'n zwerm sprinkhanen in de verte zag aankomen, die miljoenen sprinkhanen die zo geordend aankwamen vliegen, dan verduisterde dat de zon en het geklapper van die miljoenen vleugeltjes was angstaanjagend. De schrik sloeg je om het hart als je zo'n zwerm sprinkhanen in de verte zag aankomen, want je wist wat er ging gebeuren. Wat dan? Nou, als die zwerm sprinkhanen zo in een geleidende schaal naar beneden kwam en zich op de aarde neerzette, dan werd alles aangetast. Het gras, de bloemen, de gewassen, ja zelfs de schors van de bomen werd er vanaf gevreten door die sprinkhanen. Er bleef helemaal niets meer over. En het gevolg? Hongersnood. Die sprinkhanenzwermen kennen ze in het Midden-Oosten nog steeds. Maar vandaag de dag gebruiken ze vliegtuigen en bestrijdingsmiddelen om die zwermen op afstand te houden. Maar dat was natuurlijk toen het geval niet. Nee, zo'n zwerm sprinkhanen was een uitoefening van het oordeel. En Joël houdt het volk het voor. Dat, o volk, is uw toekomst. Daar waar u de Heere laat staan. Daar waar u zijn woorden wel aanhoort, maar eraan voorbij leeft. Daar zal de Heere u plaatsen op één lijn met de heidenvolken die van God nog gebod weten. Joël 1 heeft als boodschap: de Heere, hij komt eraan. En aan het begin van hoofdstuk 2 gaat op dezelfde toon verder. De eerste 11 versen tonen ons de tekenen van de natuur. God gaat zelfs de natuur gebruiken om aan te kondigen: hij is de komende. En vers 11 eindigt met die vraag: kijkt u maar mee, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. Wie zal hem verdragen? Met andere woorden, daar waar het oordeel van de Heren komt, welk mens kan dan blijven bestaan? Heel indringend zegt Joël het. God is heilig. En God neemt de zonde buitengewoon hoog op. Hij komt erop terug. Dat is de achtergrond waartegen Joël gaat spreken. De achtergrond van het dreigende oordeel. In opdracht van zijn zender gaat Joël spreken over bekering. Geen bekering van de buitenkant alleen, scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere, zo klonk het ook vanmiddag. Ja, Joël mocht meer profeteren. De Heere zou grote dingen doen als het ging om zijn oordeel, maar hij zou evenzeer grote dingen doen in zijn goedheid. Joël, zul je het niet vergeten, als Joël deze woorden spreekt en hij gaat spreken over een komende verlossing, staat het volk aan de vooravond van de ballingschap. En ze hebben bij wijze van spreken tegen elkaar gezegd: Joël, waar heeft u het over? Als we over de muren van Jeruzalem kijken, is er in de verste verte geen vijand te bekennen. Joël kwam met de boodschap van verlossing. Voor een volk dat door God op één lijn was geplaatst met de heidenen. Voor een volk dat de beloften van God aan de kant had geworpen en eraan voorbij was geleefd. Aan dat volk komt God met zijn belofte van de Messias en hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Zo lazen we vers 23. Joël mag op een oudtestamentische wijze voor ons heel onthullend, maar voor een Jood heel open, vrijuit gaan spreken over de Heer Jezus die komen zou. We hopen straks als de Heer het geeft de dienst af te sluiten met die woorden van Psalm 68. Dien leraar ter gerechtigheid, dat is met recht. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Die zegeningen waar Joël over schrijft, die krijgen de vorm van allerlei aardse zegeningen. Over koorn en most en over olie en over allerlei zegeningen. En u voelt vanmiddag wel aan, Joël schrijft geen biologie. Hij gebruikt wel beelden uit het aardse, maar als Joël gaat schrijven over de overvloed van zegen, dan bedoelt Joël natuurlijk datgene wat daarachter ligt. Die overvloed van zegeningen, die wordt beloofd aan een volk die er zelf niets van terecht hebben gebracht. Dat is de belofte van het evangelie. Als Joël gaat spreken over de komst van de Heer Jezus. Al die zegeningen hebben maar één aanleiding. Die leraar ter gerechtigheid. Wij vinden de beeldspraak van de profeten moeilijk, hè? En jongens en meisjes, ik ben blij voor jullie dat je vanmorgen vanuit Handelingen 2 dezelfde woorden hebt gehoord. Want dat was veel makkelijker dan dit. En toch, als Joël al die beelden gaat gebruiken, dan bedoelt Joël daarmee, volk van Israël, kijk, dit is wie God is. Zoveel zegeningen zijn er bij hem. De zegeningen voor de tijd, maar wat meer is, de zegeningen voor de eeuwigheid, zijn in hem te vinden. Die leraar ter gerechtigheid. Als ik aan de jongelui vraag, waarom kwam de Heer Jezus naar de aarde? Dan hoef je daar hopelijk niet heel lang over na te denken. Hij kwam, we hebben het beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen, niet waar, om te lijden, te sterven, om te betalen voor de zonden. Ja, dat is waar, maar ga nou eens verder. Waarom kwam die Jezus nog meer? Niet om wat aan af te doen. Want dat is waar, maar zou je nog meer kunnen noemen? Wat laat de Bijbel zien? De Jezus kwam om te betalen voor de zonde, dat is waar. Kwam evenzeer om de weg tot de Vader te heropenen. Kwam naar de aarde om aan zondige mensen te laten verkondigen. Er wacht een eeuwige heerlijkheid voor ieder die in mij gelooft. Zegening naar zegening gaat Joël oudtestamentisch openleggen van het werk van Christus. Vergeving van zonden. Een geopende toegang tot de Vader. Eeuwig leven. Kan daar nog meer bij? Nou, blijkbaar wel. En daarna zal het geschieden. Woorden die ons opeens op het tempelplein brengen, daar in Jeruzalem. En de jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenissen. De juffrouw of de meester heeft het ongetwijfeld op school verteld. Al die pelgrims zijn samengekomen daar in Jeruzalem op het feest van de eerstelingen. De eerste oogst is meegebracht en zal in de tempel aan de Here worden aangeboden. En terwijl heel die stad vol is van de pelgrims en het één grote bedrijvigheid is, is daar het geluid van die geweldig gedreven wind en die verdeelde tongen als van vuur. me voor. Heel eenvoudig. Straks zal de Heilige Geest een boodschap laten uitgaan. Maar eerst moet het publiek bij elkaar worden gebracht. En terwijl al die mensen samen drommen daar op dat tempelplein, wat gebeurt er dan, jongelui? Ja, dan horen die mensen ze spreken. En uit dat spreken blijkt, de uitstorting van de Heilige Geest begon eerst in het hart en daarna openbaar. Waarom? Nou, vanuit Handelingen 2, even paraat de Bijbelkennis. Wat spreken de discipelen? Nou, wat ze dus niet spreken, is dit. Je hoort Thomas op dat kerkplein niet vertellen dat hij eerste paasdag kerkziek was. Dat hij er eigenlijk wel had moeten zijn, maar geen aandacht had geschonken aan Jezus' woorden. En er later zoveel spijt van had. Petrus staat daar ook niet te vertellen hoe hij in de hof niet op zijn plek was. En toen bij Caiaphas nog veel minder. Geen van die discipelen komt met iets van zichzelf. Zij spreken daar de grote daden van God. Met grote zorgvuldigheid zorgt de Heilige Geest ervoor dat al die mensen de grote werken van God horen in hun eigen taal. Jongelui, heb je er al eens over nagedacht dat dat op zich helemaal niet nodig was geweest? Wie komen daar? Joden en Jodengenoten. Oftewel, allemaal mensen die de taal van de tempeldienst, het Hebreeuws, verstonden. Eén discipel die een preek hield in het Hebreeuws was genoeg geweest, dat ze het allemaal kunnen verstaan. Maar de Heilige Geest legt zoveel werk eraan ten grondslag, dat ze het allemaal zouden kunnen horen. Dat al die mensen in hun eigen taal de grote werken van God horen. Grote werken van God. Wat zijn dat? Zullen we het Joël vragen? Joël zegt, dat is het zenden van die leraar ter gerechtigheid. Petrus houdt het toch voor? Aan die schare is maar één naam. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor u moet zalig worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Hij die door uw schare is veracht. Hij die door uw schare is overgeleverd en gekruisigd. Hij waarover de profeten hadden gesproken. Waarover de psalmdichters hadden gezongen. Het ware leven wordt in hem gevonden en door hem geleerd. Wat was de aanleiding voor Pinksteren? Heel eenvoudig. De Heer Jezus en zijn werk. Zeker, met Pinksteren spreken wij over de uitstorting van de Heilige Geest. Over de tekenen en de wonderen die daarbij komen kijken. Maar Pinksteren is geen op zichzelf staande gebeurtenis. Zonder al die andere helsfeiten was het nooit Pinksteren geworden. De Heer Jezus had het zelf gezegd toen hij over de aarde ging. Hij, de Heilige Geest, zal het uit het mijne nemen en zal het u geven. En toen Jezus opvoerde, hij zegt, ik zal u geen wezen laten, maar mijn geest zenden. Jongens en meisjes, misschien kan een voorbeeld jullie wat helpen. En misschien zit ik er wat naast als het gaat om de plaatsnamen, maar dat moet je me dan maar vergeven. Maar ik kan me zo voorstellen dat je, als je 's avonds hier door Dokkum loopt of zo, een oud stadje, en het wordt donker, dat je langs die van die oude gebouwen loopt waarvan die prachtige schijnwerpers opstaan. Bij ons in de buurt heb je de Kampen of Zwolle, en als je dan langs door de stad loopt, neem Kampen, en je ziet die prachtige bovenkerk zo verlicht in die schijnwerpers, dan kun je verbazen over dat prachtige gebouw. Er is nog nooit iemand langsgelopen die zei, tjong, wat een mooie schijnwerper. Wat straalt die fel. Raar voorbeeld, hè. Voel allemaal wel aan, het gaat niet om die schijnwerper. Het gaat om wat in die schijnwerper wordt geplaatst. Nou, zo is, zo zegt Joël en zo zegt Petrus het ook. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Hij laat alle nadruk vallen op het werk van de Heer Jezus. Hij vestigt alle nadruk op die leraar ter gerechtigheid. Als Petrus inhaakt op de woorden van Joël, is er daar iets opmerkelijks aan de hand. Onze tekst begint met de woorden en daarna zal het geschieden. Vanmorgen hebt u gehoord dat Petrus iets anders zei. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Joël, hij stond ervoor. De Heer Jezus moest nog geboren worden. Moest nog over de aarde gaan. Moest nog lijden en sterven enzovoort. Alles moest nog gebeuren. Op de Pinksterdag gaat Petrus duidelijk maken. Het is nu anders. Dat wat hier gebeurt, o mensen in Jeruzalem, is geen dronkenmanspraat. Het is 5:55 op Gods klok. Wat dat zeggen wil? Heel eenvoudig dit. U, jij en ik komen samen vanmiddag onder het woord in de laatste dagen. Er is niets vrijblijvends aan. Op onze kerkelijke kalender is Pinksteren het laatste feest. Daarna wordt het zomer en richten we ons op Advent. Ja, dat is nou net onze fout. Wij denken dat het allemaal zomaar een beetje zijn gangetje gaat. Van Pinksteren naar zomervakantie, naar Advent, naar Kerst. Ja, hallo. Het zijn de laatste dagen, zegt Petrus. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Wat hebben we nou beleden? De ouderling heeft het ons toch voorgelezen? Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ons samen zijn vanmiddag staat onder hoogspanning. Op Gods klok is het 5:55. Joël heeft gesproken over de oordelen die over de wereld gaan. Wie de krant open doet, leest Gods voetstappen komen. En in die dagen gaat God zijn geest uitstorten. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Ik zal. Joël, ik weet niet of je gewoon bent om in je Bijbel te schrijven. Sommigen doen dat wel, sommigen doen dat niet. Als je dat doet, wil je vanmiddag 2 streepjes voor me zetten. Onder die woordjes, ik zal. Ik zal, zegt God. De laatste dagen, de dagen waarin wij leven, de dagen vlak voor de wederkomst, de dagen waarin de dreiging van het oordeel klinkt. Dat zijn de dagen waarin God zegt, en in deze dagen ga ik doen wat ik beloofd heb. Het zijn de dagen waarvan de Heer zegt, ik sta in voor mijn eigen werk. Wat laat dat nou zien vanmiddag? Pinksteren gaat niet over de vraag, wat vindt u van de Heilige Geest? Pinksteren gaat ook niet over de vraag, wat heb je ervan gemerkt? Wat heb jij ervan ervaren? De boodschap van Pinksteren is, God zegt, ik laat niet varen de werken van mijn handen. Daar waar wij samenkomen, onder het woord, daar verwachten wij toch niet van elkaar. U bent vanmiddag toch niet naar de kerk gekomen met verwachting van een mens. U beleidt het met mij. Het is de dwaasheid van de prediking. En tegelijkertijd, daar waar het woord open gaat, Daar werkt de ik zal. Heel eerlijk. Misschien ook wel heel kwetsbaar. We kennen allemaal de geschiedenis, hè? 3000. Eén preek. En als wij een handboek homiletiek pakken, was het nog niet eens de beste preek ook. Is er vanmiddag iemand in de kerk die met verwachting opkwam naar de kerk? Met zoveel verwachting dat de Heere vanmiddag met één knip van zijn heilige vingers ons allemaal voor het eerst of opnieuw zou grijpen in het hart? Jongelui, mag je heel eerlijk vragen, wat verwacht jij nog van de Heere? Ik ben wel eens bang, laat ik er voor mezelf spreken, dat wij zo weinig van de Heere verwachten. En zo klein denken. En zo gemakkelijk klagen. Daar waar het woord open gaat, daar werkt de Geest. Dat heeft de Heer toch beloofd? Ik zal! Broeders, misschien is het eigenlijk niet de plek om dat elkaar te vragen. Zouden we dat straks moeten doen? Zijn we teleurgesteld? Als we morgen iemand rondom de dienst zouden spreken en we merken in zijn of in haar leven, werkt de Heer nog niet. Na 2 preken op een eerste Pinksterdag. Wat verwachten wij nog van de Heere? Gemeente, Pinksteren is schuldbelijden. O Heere, wat denken wij klein van u. Als er vanmiddag niemand kan gaan staan en zegt, ik verwacht een bekering voor de hele gemeente. Dan klaagt dat ons aan, gemeente. Ons allemaal. Dan moeten wij het belijden. O Heere, wat denken wij klein van u. We noemen het getal van 3000. En we geloven niet dat u onze gemeente als ineens in het hart kunt treffen. O Heere, u zegt ik zal. Dat is maar goed ook. En als het van ons afhing, kwam er niets van terecht. Wat belooft de Heere? Ik zal uitgieten of uitstorten, zoals Petrus het zegt. Wat is dat? Dat is een overvloedig uitgieten op een uitgedroogde aarde. En dan niet in om de betekenis zoals wij dat kennen. Bij ons, als het gedurende lange tijd heel droog is, wordt de bovenkant van de aarde heel hard. En dan krijg je een stortbui en wat gebeurt er? Al het water stroomt eraf. Je hebt een overstroming op de ene plek en een uitgedroogde aarde op de andere. Nee, dat beeld gebruikt Johan niet. Johan spreekt hier over een gestadige regen, zou je kunnen zeggen. Alles wordt in de aarde opgenomen en dan nog is er water over. Johan gaat spreken over de overvloed die er is bij God. Als de Heere zijn geest uitstort, is dat niet iets minimalistisch. Iets wat druppelgewijze plaatsvindt. Ouders, dat leren onze kinderen toch? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Petrus maakt het concreet. Maar in de eenvoud van Joël schittert de schoonheid. Pinksteren. Dat is de boodschap van genade. Voor de grootste van de zondaren. Joël werkt dat verder uit. Hij spreekt over allerlei verschillende maatschappelijke lagen. Over al de mensen en jonge mensen, over vrijen en over dienstknechten. Wat hebben al die mensen nou gemeen? Nou, ze zijn vlees. En vlees heeft de schrift door heel wat verschillende betekenissen. Het woord wat Joël hier gebruikt duidt op verderfelijk. Vergankelijk. Zeg maar datgene wat u en ik van nature zijn. Pinksteren is eerlijk. Wie ben jij? Een vergankelijk mens. Net als ik. Wij denken in cirkels, hè? Wij gaan van de helsfeiten rond en beginnen van vooraf aan. De Bijbel zegt, je vliegt naar je bestemming. Psalm 90. Dat is heel wat anders. De schrift haalt voor, wie ben jij, wie ben ik? Iemand die eeuwig leven had. Totdat we het gesprek aangingen met de duivel. Is het, zou het waar zijn? En het eindigde en zij nam en zij at en zij gaf haar man met haar en hij at. Vlees. De Heer zet ons vanmiddag heel eerlijk op onze plek. Wij dragen het resultaat van onze zondeval, onze sterfelijkheid in ons om. Sterfelijke mensen zijn we die geconfronteerd worden met de gevolgen van hun zonden. Pinksteren klaagt aan. Waarom? Omdat u en ik Gods woord niet wilden horen. Dat wij het met Job zeiden, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Wij keerden ons van de Heere af. En dan zegt de Heere vanmiddag, u kiest voor de dood, maar ik wijs u op het leven en ik beloof u, ik zal mijn geest uitgieten. Dat doet Paulus de gemeente van Efeze al voor. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Uit genade. Dat is wat Joël profeteert. Zalig worden niet om iets van jezelf, maar alles uit Hem. Kijk, dat zijn de grote daden van God. Daar heeft Johan het over. Daar had Petrus het over. Kunt u daar iets over zeggen? Gewoon, niet gewoon, maar uit de praktijk. Weet jij persoonlijk wat de boodschap van genade inhoudt? Wij in de kerk kunnen heel goed kopiëren plakken. Een ander napraten. Maar zul je het niet vergeten, op Gods klok is het 11:55. En je kunt niet voor God verschijnen met de woorden, ja maar die zei. Het woord bevraagt jou vanmiddag. Bevraagt u vanmiddag. Weet u vanuit uw eigen hart en leven wat die grote daden van God zijn? Weet u van het onderwijs van de Heilige Geest wat zo ontdekkend is? Die noordenwind van de ontdekking die je laat zien wie je daadwerkelijk bent. Dan gaat, zullen we het maar zo zeggen, het laklaagje er wel vanaf. Dan blijft er de beleid over. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En dan is dat geen woorden van een ander, maar woorden uit de ervaring van je eigen hart. Dan leert de Heilige Geest je de waarde van het woord genade. Dan ga je nou echt begrijpen wat Paulus zegt als hij zegt, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Herkenbaar? Pinksteren gaat toch niet om het in stand houden van de geschiedenis van generatie op generatie. De grote daden van God. Jongelui, mag de Heere een beroep op je doen? Ik weet het, het is morgen tweede Pinksterdag, dus dan zal het nou wel gaan. Dan kom je weer hier in de kerk. Maar dinsdag ga je misschien weer naar school. En de Heer heeft een opdracht voor je. Om te laten zien waar je voor staat. Niet met dat zelf ingenomene van de moderne mensen tot de samenleving. Maar omdat je meester het zo waard is. Petrus staat, en dan moet je het goed opletten, op de Pinksterdag niet zichzelf te profileren. Hij gaat daar niet staan omdat heel de toenmalige bekende wereld kennis moet maken met de grote apostel Petrus. Maar omdat hij vol is van de Heilige Geest. En omdat de naam van zijn meester het zo waard is. Mag de Heer een beroep op u doen als u naar uw werk gaat? De bouw? Was je Pinksterweekend? Wow, gewoontjes. Is dat zo? Is de boodschap van de uitstorting van de geest gewoontjes? Mijn hart vervuld met helbespiegelingen van het schoonste lied van een koning zingen? Of we spreken het in onze taal waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Mag de Heer een beroep op je doen als huismoeder? Om te midden van de wasmanden iets te laten zien. Van die andere Bijbeltekst, ook al zo schitterend. Het leven is mijn Christus, maar het sterven is mijn gewin. Omdat daar het fundament ligt. Wat laat Pinksteren zien? Het woord van de Heere gaat de wereld over, maar hij schakelt mensen daarbij in. Joël, hij wordt door de geest gedreven, maar hij moet zijn stem gebruiken. Petrus wordt vervuld met de Heilige Geest, maar hij moet zijn stem gebruiken. Collecteren voor de zending is wat anders dan je schuldgevoel afkopen. De Heer doet een beroep op u. Waarom? Omdat het leven hier op aarde niet zomaar gewoon zijn gangetje gaat. Het zijn de laatste dagen. De zaak van de Heer is een zaak van grote ernst. Je kunt niet op je lauweren rusten. Het woord moet de wereld over. De laatste dagen, Joël gebruikt allemaal beelden waar de uitleggers hun hoofden over breken. Calvijn vat ze zo mooi samen. Al die tekenen, zegt hij, tekenen Gods toorn. Gods toorn over de zonde. Pinksteren is je ook dat realiseren. God toornt over mijn onheiligheid. Over jouw zonde. Over uw halfslachtigheid. God ziet het niet wat werkloos aan. Maar hij toornt daarover. Dat zegt de Heer Jezus ook, hè. Toen hij over de aarde ging, zei hij, precies dat zal wel de Heilige Geest leren. Die zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Is dat herkenbaar? Dat onderwijs van de Heilige Geest. Hoe meer onderwijs je krijgt van de Heilige Geest, hoe groter het wonder van Pinksteren. U zegt, die moet je uitleggen. Dat is goed. Hoe meer onderwijs je krijgt van de Heilige Geest, hoe groter het wonder van Pinksteren. Daar waar je onderwijs krijgt van de Heilige Geest, zie je wie je zelf bent. En hoe meer zicht je krijgt op jezelf, hoe onmogelijker het voor je wordt. Hoe groter het wonder dat God zegt, ja maar ik zal mijn geest uitgieten. En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren aan zal roepen, zal behouden worden. Tegenover de dreiging, de zekere dreiging van het komende oordeel, gaat God heel massief zijn beloftes neerzetten als hij spreekt. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. De kanttekening heb je vanmorgen ook al gehoord. Hem voor de zaligmaker met een waar geloof erkennen. De zaligheid alleen in hem zoeken. Hem om dezelfde als ook in alle noden aanroepen en hem recht dienen. Joël. Hij heeft het oordeel geschetst. Maar nu mag hij op oudtestamentische wijze de bazuin aan de mond zetten. Niet het werk van de Heilige Geest, maar de boodschap van Christus. De leraar ter gerechtigheid. Weet je het voorbeeld nog, jongens en meisjes, van die schijnwerper? Dat is wat Joël hier mag doen. Hij mag het volle licht laten vallen op het werk van de Heer Jezus. Pinksteren. God de Vader bevestigt het werk van de Zoon in het zenden van zijn geest. Pinksteren 2026. De drie enige God spreekt u aan vanmiddag. Het is niet om het even hoe je in de kerk zit. Het is niet om het even wat je met het woord doet. Het zijn de laatste dagen. En speculeren over de wederkomst, dat hoeft niet. God weet het en wij wachten het af. Maar dat God de komende is, daar is de schrift vol van. Daar getuigen de gebeurtenissen van onze tijd van. De oordelen ze komen, waar ben je veilig? Alleen als je lid schuilen bij hem. Veilig in hem. Twee woordjes maar. Maar hetzelfde ligt als die andere twee. Ik zal. Want misschien zit u vanmiddag wel in de kerk en u denkt, ja, dat is mooi. Het is ook waar. Maar hier van binnen ligt het zo aangevochten. Ontdekking, ach, je denkt dat je er iets van kent. Maar het wordt zo bestreden. En bij momenten voel je je zo terneergeslagen. Ik? Nee, ik niet. En je worstelt. En je zoekt. En nou heeft God vanmiddag een machtige boodschap. Het ligt niet vast in jou. Uw ervaring is niet het fundament. Het ligt vast in mij. Of moeten we elkaar nog iets eerlijk vragen? Nee, dit is geen reclame, vergeef me de uitdrukking, voor aanvechting. Alsof dat de hoogste norm van het geloofsleven is. Maar wilde u soms beweren dat dat zonder ook gaat? Dat je wel kunt geloven zonder dat je ooit te maken hebt met aanvechtingen, met strijd. Zou dat kunnen? Een soort gearriveerd geloof. We zijn al bijna in de hemel. We moeten nog even afwachten tot we er komen. Zou dat kunnen? Volgens Jezus niet. Jezus zegt, ik geef u twee sacramenten. Het aanvalsformulier spreekt over bezwaarde. En kleinmoedige harten. Twee sacramenten om ons de belofte van het evangelie helderder te verstaan. Mogen we heel eerlijk zijn tegen elkaar? Jongen, je hoort het wel eens, hè? Die oproep dat je ook kunt geloven zonder twijfel. Wie meent te kunnen geloven zonder twijfel, mag de woorden van Psalm 26 gerust op de lippen nemen. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Maar wat een troost. Juist daar waar je zo aangevochten kunt worden. En daar waar het voor jezelf zo onmogelijk is. Dat je vanmiddag mag horen en God zegt, ja maar ik zal. Mild en overvloedig. Ik zal uitgieten in ruime mate. Ik zal uitdelen van het werk van mijn Zoon. Het zal geschieden. Dat is het machtswoord van de Heere. Dat is het baken in zee. Daar mag je op stranden. dan strand je gerust. Het machtwoord van de Heer toont aan. De Heer zegt, aan mijn goedheid. Aan mijn macht. Aan mijn gewilligheid. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Want ik zal. Dat is wie ik ben, zegt de Heer. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Mag delen in die schatten, weet je het nog? Vergeving van zonde. Een geopende toegang tot de Vader en het eeuwige leven. Was de boodschap van Pinksteren. Ach, dat is de boodschap van Advent. Wat dichtte Maria nou? Rijken? Die mochten door de deur. Is die ledig weggezonden. Maar armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken werden ledig weggezonden. Dat is de keerzijde. Want gemeente, de schrift spreekt met twee woorden. Dus vanmiddag hebben we niet anders te doen. De belofte van de Heere ligt vast. Ik zal. Jongens en meisjes, bij ons was vorige week avond vierdaags, zie je misschien ook wel. Als je meedeed, kon je zo'n medaille krijgen. Die heeft een voorkant en een achterkant. Pas naar de andere kant van Gods belofte. Dat is Gods dreiging. Zo zeker als hij het evangelie belooft, zo stellig spreekt hij in zijn oordeel. Tegen jou, die vanmiddag denkt, ik hoop dat hij opschiet, ik kom naar huis. De Heere, dat kan altijd nog. Dus zeg, vergis je niet, hè. Het zijn de laatste dagen. En je kunt aan mijn woord voorbij leven, ja en dan. Als een God dat tegen je zegt, als je voor hem staat. Waarom ben je zo dwaas geweest? Ik heb je op eerste Pinksterdag tot tweemaal toe hetzelfde gedeelte gegeven. Je kon er niet onderuit. Heb je 's morgens niet opgelet, kreeg je 's middags een nieuwe kant en andersom. Je hebt het gehoord, zegt de Heer, dat ik zeer gewillig was, maar je hebt niet gewild. Want zo zeker als Gods belofte is, zo zeker is ook dat oordeel. Pinksteren 2026 heeft ook de boodschap, veel tijd is er niet meer. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, dan weer te laat. Dan wacht een eeuwigheid vol spijt. Pinksteren 2026 toont ons aan, God ligt het niet. En het zal geschieden. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Wat is vanmiddag uw reactie? Amen. Het zijn woorden die vragen om gebed. En de dichter van Psalm 119 legt ons dat gebed op de lippen. Als hij bidt, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 119. gemeente eindigen wij met dankzegging. Och, schonkt u ons de hulp van uw geest. Dat gebed, heren, mag wel met ons meegaan. Als wij ook vanmiddag uw woord mochten horen, het Oude Testament ging open en de profetie klonk. Dat machtige woord van u, ik zal. Het fundament voor de zaligheid blijkt niet te liggen in iets van een mens, maar in u alleen. En we belijden het, Heere, als het onderwijs van de Heilige Geest altijd nog langs ons heen ging, dan konden we het vanmiddag niet meemaken. Dan begrepen we er niets van. Dan bidden wij of u zelf, o Heilige Geest, ons wilt stilzetten. Met uw noorden en uw zuidenwind ons hart wilt doorwaaien. En ons aan uw gezegende voeten, o Heer Jezus, terecht wilt brengen. In het leven met u kunnen wij uw Heilige Geest eveneens niet missen. Want het is uw Heilige Geest die in al de waarheid leidt en ons laat zien dat in ons hart geen waarheid woont. En dat we zelfs na ontvangen genade zo gemakkelijk bij u vandaan dwalen. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Misschien schuurde het woord vanmiddag wel. Dat we werden aangesproken. Dat ons geloofsleven er zo rimpelloos uitziet. De dingen zo vanzelfsprekend zijn. En het ons irriteerde daar waar vanzelfsprekendheden ter discussie werden gesteld. Bewaar ons voor opstand, maar maak ons klein. En breng ons aan uw voeten. We mogen u danken. Uw woord mocht uitgaan. En ja, dan was de geschiedenis vanuit het Oude Testament niet eenvoudig. Want de taal van de profeten is niet de taal van de cultuur en de tijd waarin wij leven. Maar Heere, u gebruikt ook geen volkomenheid, u werkt door dwaasheid van prediking. Zegen dan uw eigen woord. Wees met ons als we de kerk uitgaan. We bidden u in het bijzonder voor hen die morgen belijdenis hopen af te leggen. Ga met hen mee. Het kan wellicht zo verschillend liggen, de een bij de ander. Heere, zegen hen en stel hen tot een zegen. Ik bid nu voor onze vriend en broeder die u aan deze plaats hebt verbonden. U weet ook, Heer, u hebt hem geroepen naar elders. Sterk en zegen hem in de werkzaamheden die hij hier mag doen. Als hij ook zou moeten leren loslaten. En u weet van de pijn die dat met zich meebrengt. Heere, ga met hem, met zijn vrouw en hun kinderen mee. Gedenk onze jongeren. Voor sommigen zullen de examens al voorbij zijn, voor anderen wellicht nog niet. Een spannende periode ligt voor. Laat ook dat een zaak van de gebed zijn. En hou ons zo jong en oud dicht bij u. Breng ons daar waar wij voornemens zijn naartoe te gaan. En aan de dag van morgen opnieuw samen in uw huis. Neem onze dank aan. En vergeef onze zonden. Uit genade. En om Jezus wil. Amen. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Dat zijn de woorden van het 10e vers van Psalm 68. Gemeente, ga dan heen. Bewaar het woord. En draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.